Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om u te zien. Na zo'n lange tijd. Het is allemaal wat, hè? Maar het is wel goed dat we toch een beetje samenkomen op zo'n manier. Want ik moet u eerlijk zeggen dat die diensten online en zo, dat vind ik niet zo geweldig. Hè, je mist een stukje interactie en zo. En nou, dat is niet zo super eigenlijk. Mooie liederen hebben we gezongen. Dat ene lied dat we zeg maar niet zo goed konden zingen. De Heer is mijn bevrijder, weet je wel. Ik weet niet of je die wel eens in het Engels geluisterd hebt, de origineel. Maar dat moet je maar eens doen, want dat is echt een heel mooi lied. In het Nederlands ook wel natuurlijk. Maar het is net alsof het in het Engels toch altijd een beetje anders klinkt. En we zongen ook nog 807. En ik snap dat, wij zingen dat vaak, tenminste als ik hier ben, dan wordt dat heel vaak gezongen. Dus ik weet niet of dat speciaal voor mij is. Maar dat gaat over dat aan de kust. En dan waar u woont. Dus dat, ja, dat kan ik me voorstellen dat jullie dat zingen natuurlijk, aan de kust. Waar de Heer woont. Er waren heel veel Duitsers op weg naar de kust vanmorgen. Maar ik geloof niet dat ze op zoek waren naar de Heer, maar wel naar de zon. Ja. Dat kan ook natuurlijk. De eeuwige stranden, ja. Ja, dat is ook een mooie uitdrukking. Nee, maar goed, ik snap wel wat er bedoeld wordt. En we weten dat we aan het eind van de vaart bij de Heere behouden aankomen. Vanmorgen wil ik met u een gedeelte lezen uit 1 Korinthe 15. Daarvan de inleiding, hoofdstuk 15 en dan vers 1 tot en met 11. Daar staat boven de opstanding van Christus. En nou ja, dat hele hoofdstuk gaat er in feite over de opstanding van Christus. Maar 1 Korinthe 15 vers 1 tot 11 ja, vormt toch wel de inleiding op al die woorden die Paulus daarover schrijft. Daar staat verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb. Dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat. Waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb. Tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. En daarna is hij verschenen aan Jacobus en aan alle apostelen. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene. Ik immers ben de minste van de apostelen, ik die het niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest, integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Of ik het dan ben, of zij, zo prediken wij, en zo hebt u geloofd. Ja, tot zover. Ik zei al, dit is een hoofdstuk dat gaat over de opstanding. Zo kennen we dit hoofdstuk, het opstandingshoofdstuk. Best wel lang, 58 versen. En daarin gaat Paulus eigenlijk over in op de betekenis van de opstanding van de Heer Jezus Christus. De fundamentele betekenis van de opstanding van Christus. Dat is wat er in dit hoofdstuk zo naar voren komt. En allerlei aspecten komen daarin aan de orde. Hij beschrijft het van allerlei kanten. Hij gaat er ook op in van, ja, stel je nou eens voor dat er geen opstanding is. Hè, hoe hopeloos zou het dan allemaal zijn? Dan zouden we als gelovigen beklagenswaardig zijn, zegt Paulus. Dan zou ook de prediking, zegt hij, die ik breng, die zou zonder inhoud zijn. Want ja, als er geen opstanding is, dan is er in feite geen prediking. Hè, waar heb je het dan over? Hè, dan krijg je allerlei bazig gedoe, spiritueel gedoe, wat je niet verder brengt. We waren eergisteren even een rondje aan het fietsen bij ons. En toen kwamen we op een gegeven moment langs een beetje in het buitengebied, kwamen we langs een boerderij, de Bronhoeve. En daar stonden allerlei mensen, die stonden daar zo. Ik geloof dat een soort silent disco was of zoiets, ik weet niet precies. Maar ze stonden allemaal wazig te doen. Dus ik zeg tegen Marit van, nou, we moeten thuis maar even opzoeken wat het precies is. Dus ja, even gedaan. En dat blijkt dan inderdaad zo'n plek te zijn waar mensen spiritueel bezig zijn. En ze doen aan heling en van alles. Een beetje op de grens van psychologie en spiritualiteit. Het klinkt allemaal zo mooi, hè? En zo wijd. Maar het is werkelijk doodarm, want het gaat allemaal over wat er hier in dit leven, aan deze kant van de dood, tot stand gebracht kan worden. En wat we een beetje voor elkaar kunnen betekenen en al dat soort gedoe. Vroeger zou je zeggen dat is een geitenwolle sokkenbedoening. Nou, dan weet je wel ongeveer waar het over gaat. Maar eigenlijk, dan denk ik, wat een armoe. En als je dan dit hoofdstuk leest, waarin het gaat over de opgestane Heer Jezus Christus, degene die opgewekt is uit de dood. En als je je dan ook realiseert dat ook wij opgewekt zijn met Christus. En dat voor ons onze hoop niet ligt in dit leven. Hoe graag we dat natuurlijk ook zouden willen. En hoe mooi het ook is als alles helemaal in orde is. Maar we hebben onze hoop gevestigd op wat er komt na dit leven. Dat, ik zou haast zeggen, dat is met recht een soort van dooddoener voor ons. We leven ons leven, maar we weten tegelijkertijd, het staat allemaal in het teken van wat er nog komen gaat. En dan kun je zeggen, het beste, dat komt inderdaad nog. Nou, Paulus schrijft hier aan de Corinthiërs. Ja, ik weet niet of het u opgevallen is, maar zoals hij begint, dat is wel een beetje raar. Want hij zegt, ik maak u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waarin u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. En vers 11 zegt, of ik het dan ben of zij, zo prediken wij en zo hebt u geloofd. Als je een beetje de nadrukken legt op bepaalde woorden in deze versen, dan komt het best wel wat hard over. De gedachte dat hij aan zijn broeders bekend moet maken wat het evangelie is, dat is natuurlijk eigenlijk al een hele gekke toestand. Dat heeft te maken met het feit dat die Corinthiërs en Paulus niet echt door één deur konden. Zij stonden niet, zeg maar, op één lijn. Er waren in Korinthe mensen, terwijl dat een gemeente was, een groep van gelovigen was, die door de verkondiging van de apostel Paulus tot geloof gekomen was. Zo heb ik het u verkondigd, dat zegt hij, jullie hebben het aangenomen. En toch erkenden zij niet het apostelschap van Paulus. Er was tweespalt, één zei ik ben van Apollos en de ander ik ben van Paulus en weer een derde, oh maar ik ben van Christus, weet je wel. Allemaal van dat soort gedoe. Paulus die zit eigenlijk aan de zijde van dat hij zich moet verdedigen, dat hij zijn apostelschap moet verdedigen ten opzichte van deze gelovigen. Als je in hoofdstuk 9 kijkt, even een paar bladzijden terug, dan heb je daar ook zo'n gedeelte waarin hij daarop ingaat. Hij zegt daar, ben ik niet, in het eerste vers, ben ik niet een apostel? Ben ik niet vrij? Heb ik niet Jezus Christus onze Here gezien? Bent u niet mijn werk in de Here? Als ik voor anderen geen apostel ben, dan ben ik het toch wel voor u. Want u bent het zegel van mijn apostelschap in de Here. Dit is mijn verdediging tegenover hen die mij beoordelen. Nou, als je dit zo leest, dan denk je van ja, dat zit allemaal niet zo snor tussen Paulus en deze Corinthiërs. En ook in de tweede Korinthebrief is dat hetzelfde, merk je diezelfde sfeer. En dat is ook wat meespeelt hier in 1 Korinthe 15, dat hij die mensen toch nog weer eens een keer moet bepalen bij het feit dat hij het evangelie verkondigd heeft en wat dat evangelie dan inhoudt. Een stukje verder in 1 Korinthe 15, daar zegt hij nota bene, als er nu van Christus gepredikt wordt dat hij opgewekt is uit de doden, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen dat er geen opstanding is? Nou, als je dat moet schrijven aan je broeders, dan snap je wel, dan is er echt iets mis. Hè? En daarom ook dit begin. Het is net alsof hij ze er nog eens een keer bij wil bepalen van, jongens, dit is het evangelie waardoor je tot geloof bent gekomen. En waardoor je ook behouden wordt. Tenzij het allemaal voor niks was. Hè? Tenzij je tevergeefs tot geloof of geloofd hebt. Hè? Tenzij het ja, allemaal maar voor de show was of voor de vorm was. Dus best wel een ernstige toestand. Anderzijds denk ik ook wel eens van, het is ook gewoon de realiteit. Hè, ook in onze tijd kunnen we niet altijd met elke medebroeder of zuster door één deur. Hè, dat is nou één keer zo. En dan kunnen we natuurlijk vroom zeggen van, ja, maar dat zou wel moeten. Ja, goed, oké, dan zeg ik dat ook, dat zou wel moeten. Maar het is gewoon niet altijd zo. Hè, uiteindelijk gaat het natuurlijk om de kern van de boodschap. En die kern van de boodschap die komt ook hier op een prachtige manier naar voren. Die heeft te maken met het lijden, het sterven van de Heer Jezus Christus. Het feit dat hij in de dood was. En, ik zou haast zeggen als klap op de vuurpijl, dat hij opgestaan is uit de dood. Dat is die magnifieke afronding ja, van het verlossingswerk van de Heere in de Heer Jezus Christus. Paulus ja, schrijft van mensen, datgene hè, wat ik jullie verkondigd heb, kijk maar eens in vers 3, hè, wat ik u heb overgeleverd, ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, namelijk dat Christus gestorven is voor onze zonden, en dan zegt hij er zo bij, overeenkomstig de schriften. Het is goed om te weten dat de achtergrond van die gemeente in Korinthe zich bevond in de synagogen, waren voornamelijk gelovigen uit de synagogen. En vervolgens, hè, toen Paulus daar niet meer prediken mocht, gingen er een heel stel uit die synagogen, waren dus Joodse mensen. En er waren mensen ja, die God vreesden, die sloten zich er vervolgens bij aan. Maar het is wel belangrijk dat Paulus dus steeds zegt, het is overeenkomstig de schriften. Ik zit dit niet zelf te verzinnen. Maar het is overeenkomstig de schriften. Je kunt dat dus terugvinden in de schriften. En dat is met name voor Joodse mensen ja, een heel goed argument. Hè? Hij zegt in vers 4, en dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag. En dan staat er ook weer overeenkomstig de schriften. En dus dat staat er in feite dus twee keer. Hij verwijst twee keer naar de schriften. Let erop. Het is allemaal te lezen in dat Oude Testament. Wat wij dan tenminste het Oude Testament noemen, in de schriften. Ik heb een tijdje terug ook een keer hier gesproken over Romeinen 1. En toen ook over het evangelie gehad. En dat is natuurlijk hier ook aan de orde, dat evangelie dat ik u verkondigd heb. Ik heb toen ook gezegd van ja, als je kijkt naar de hele boodschap van het evangelie, de blijde boodschap of de juiste of goede boodschap, zoals je dat oorspronkelijke woord moet vertalen, dan ontdek je dat in de Bijbel ook op een bepaalde manier als het ware opgebouwd is. Als je eventjes meebladert naar boek Openbaring, Openbaring hoofdstuk 14, dan heb je daar ook iets staan over het evangelie, maar dan staat dat er, ja, zeg maar even in wat hele algemene bewoordingen, Openbaring 14, en ja, met Openbaring zitten we natuurlijk in een boek dat grotendeels betrekking heeft op de eindtijd en de tijd daarna. Hè. De eindtijd is de periode direct voorafgaand aan de wederkomst van Christus. Daar leven wij nog niet in, wij leven nog niet in de eindtijd, los van wat heel veel mensen er wel van vinden en die dat wel vinden. Maar bijbels gesproken leven we nog niet in de eindtijd. Dat is de tijd vlak voorafgaand aan de wederkomst van Christus. En de periode daarna, de tijd van zijn koningschap. Uitlopend naar een nieuwe schepping. En in ja, het gezicht, het visioen dat Johannes daarover krijgt op Patmos. Daar komt zomaar opeens een moment. En dat wordt dan hier beschreven. Ik lees dat even, vers 6 van Openbaring 14. waarin hij een engel ziet. Ik zag een andere engel die hoog aan de hemel vloog. Hij had het eeuwige evangelie, om dat te verkondigen, aan hen die op de aarde wonen en aan elke natie, stam, taal en volk. En hij zei met een luide stem, vrees God, geef hem eer. En dan komt de reden, het uur van zijn oordeel is gekomen. Nou, dat is inderdaad waar Openbaring over gaat. En dan komt er een tweede oproep, aanbid hem. En de reden, hij heeft hemel en aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt. En dat wordt dan genoemd het eeuwige evangelie. He, je zou kunnen zeggen dat gedurende het plan van de eeuwen er een evangelie is, een boodschap is, die in de basis niet meer is dan dit. En dit wordt ook beschreven in het Oude Testament trouwens, op verschillende plekken. In het bijzonder bijvoorbeeld Psalm 33, daar wordt gesproken over het feit dat God de schepper is en dat hij op grond van het feit dat hij schepper is, verantwoording vraagt van de mens. En dat is hier ook. De oproep is, vrees God en aanbid hem. En de reden is simpelweg, het uur van zijn oordeel is gekomen. En anderzijds, hij is de schepper van hemelen en aarde. Dat is ook waar mensen achterkomen. Als ze op zoek gaan naar het evangelie, als ze op zoek gaan naar God, dan is dit in feite het eerste waar het om draait. Het feit dat je gelooft dat er een God is, die schepper is van hemel en aarde, en die verantwoording van je vraagt. Het uur van zijn oordeel is gekomen, zo wordt hier beschreven. Nou, dat ligt nog in de toekomst. Maar ik ben ervan overtuigd dat God aan elk mens verantwoording vraagt. Hij is de schepper van hemel en aarde. Paulus schrijft in de Hebreeënbrief, Hebreeën 11, dat als je tot God komt, dan moet je geloven dat hij bestaat. Ook dat hoort bij die basis. Daar draait het om. Als je dan die God wil leren kennen, want je kunt natuurlijk erkennen van ik geloof inderdaad dat er een schepper is. Er zijn ook mensen die zeggen het wat algemeen, zeggen van ik geloof wel dat er meer is tussen hemel en aarde dan wij bevroeden, weet je wel. Dat soort dingen. Maar goed, dat is in ieder geval een begin. Maar dan is het vervolgens zaak dat je die God ook leert kennen. Vrees God. Hoe vrezen? Hoe kan ik hem kennen? Hoe kan ik hem leren kennen? Hoe kan ik hem aanbidden? En dan kom je al meteen, wat de Bijbel betreft, terecht bij de Heer Jezus Christus. En dat is nou precies ook waar Paulus over schrijft in 1 Korinthe 15. Want hoe leer je die schepper kennen? God, de God die hemelen en aarde geschapen heeft. Hoe leer je die schepper kennen? Wel, je leert hem kennen door zijn zoon. En zoals die basis van het evangelie, het eeuwige evangelie, zoals die in de Bijbel te vinden is. Daar begint de Bijbel ook gewoon mee. De Bijbel begint niet met een of andere ingewikkelde toestand. Maar die begint gewoon met te zeggen, in den beginnen schiep God de hemelen en de aarde. Klaar. Daar kun je moeilijk over doen en daar kun je makkelijk over doen. Maar dat is waar het mee begint. En dat is de basis. Nou, en hoe leer ik die God dan kennen? Dat is door de persoon van de Heer Jezus Christus. Die in de Bijbel zegt, die Johannes Evangelie, die zegt van ik ben de weg, de waarheid en het leven. En wat er dan volgt, dat is misschien nog wel veel belangrijker. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En dat is, ik noem dat wel eens bouwstenen. Dat is eigenlijk het tweede bouwsteen, of de eerste bouwsteen die op dat fundament ligt. En die meteen ons bepaalt bij de persoon van de Heer Jezus Christus. Dus het begint met God is de schepper. En vervolgens, je kunt hem leren kennen door Christus. Je kunt hem leren kennen. De enige manier om hem te leren kennen is door Christus. Zoals Paulus blijkbaar noodzaak zag om die Korintiërs daar nog eens een keer flink op te wijzen, zo is dat misschien voor ons ook wel eens goed, om daar nog eens op gewezen te worden. Wij leven in een tijd waarin ook binnen de evangelische wereld er helemaal niet meer zo ja, van uitgegaan wordt dat God gewoon alles geschapen heeft, maar dat het allemaal in combinatie met evolutie en zo gegaan is, weet je wel? Hè? En de boeken die erover uitgegeven worden, die worden flink verkocht. En dat zijn dingen die waren 10 jaar geleden, bij wijze van spreken, nog ondenkbaar, of 15 jaar geleden. Hè? Ja, oké, er waren wel wat mensen die dat dachten, oké. Maar tegenwoordig is het gewoon binnen de evangelische wereld al het geval. Mensen die oprecht geloven in het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus, maar die tegelijkertijd zeggen van ja, wat de wetenschap ons allemaal leert over het ontstaan van de aarde, ja, daar kunnen we niet omheen. Dus dat moeten we geloven. Hè, dat moeten we aannemen. En ik heb natuurlijk ook niet overal een antwoord op, maar ik vind het wel een hele trieste ontwikkeling. En ook een gevaarlijke ontwikkeling. Want dezelfde wetenschap leert namelijk ook dat het niet mogelijk is dat een mens opstaat uit de dood. En dezelfde wetenschap leert het ook dat het niet mogelijk is dat een mens die voor je staat zomaar opeens de hemel ingaat zonder hulpmiddelen. En diezelfde wetenschap die leert ook dat het niet mogelijk is dat een vrouw, een meisje, een vrouw, zomaar zwanger raakt zonder toedoen van een man. He, dus waar ligt de grens? En op een gegeven moment ga je een grens over. Ja, en dan is het voorbij. Persoonlijk denk ik dat als je oog hebt voor het plan dat God heeft, het plan van de eeuwen, die aionen, weet je wel. Als je daar oog voor hebt, dan denk ik persoonlijk dat daar alles, werkelijk alles, in te passen is, ook wat de wetenschap ontdekt. Maar de gelovige, die moet daarbij altijd uitgaan van dat wat het woord van God zegt. Hoe erg je ook voor aap staat. Wel een beetje vervelend dat wij als gelovigen dan voor aap staan natuurlijk. Hè, maar ja, zo zei het. Paulus herinnert zijn broeders er nog eens aan het evangelie waardoor ze tot geloof kwamen. Misschien waren daar in Korinthe ook wel ja, wat van die wijsneuzen. He, ook in de eerste hoofdstukken van de Korinthebrief, dan heeft Paulus het daar ook over. He. Waar is de redetwister van deze tijd? Waar is de wijsgeer van deze tijd? He, de filosoof. En hij noemt het allemaal maar op. He, de wijsheid van mensen, ach, is dwazer dan de dwaasheid van God. Mocht die al bestaan, die dwaasheid. En zo schrijft Paulus daarover. Dus ja, die Corinthiërs die lieten zich misschien ook wel een beetje inpalmen door bepaalde wijsbegeerten en zeiden van ja jongens, die opstanding die bestaat helemaal niet. En daarom moet Paulus dat ook zeggen. Hoe komen sommigen van u ertoe te zeggen, hè, vers 12 is dat, dat er geen opstanding van doden is? Dus die opstanding, daar gaan wij maar gewoon vanuit, die is er. Als je daar niet vanuit kon gaan, of kunt gaan, ja, dan kun je net zo goed stoppen met geloven. Want dan houdt het helemaal op. Dan is het hele pakket wat erbij hoort, is helemaal nutteloos. En dan moet je jezelf niet verder voor de gek houden, dan kun je beter naar de bron hoeven gaan en daar streven naar heling. Whatever that may be. En nou, de apostel, die heeft het over de opstanding. Overeenkomstig de schriften. Hij heeft het eerst over dat feit dat Christus gestorven is voor onze zonde, overeenkomstig de schriften. En vervolgens over het feit dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. De Heer Jezus Christus is opgestaan uit de doden. Ja, en dan is Paulus nog niet helemaal klaar daarmee. Want dan gaat hij verder en dan zegt hij, en dat hij, vers 5, verschenen is aan Kefas. En daarna aan de 12. En daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn. Dat nu nog, dat moet je natuurlijk zien in die tijd. Sommigen, die zijn ook ontslapen, zegt Paulus. Moet je je voorstellen dat de Heer Jezus, de opgestaande, verschenen is aan meer dan 500 mensen tegelijk. Dat waren allemaal getuigen van het feit dat hij levend was, opgestaan was uit de dood. Hij is verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. En zegt Paulus dan als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen. En Paulus zegt het ook, hè, in 1 Korinthe 9, we hebben dat net gelezen. Heb ik niet Christus onze Here gezien? En datzelfde woord voor zien, dat wordt hier telkens vertaald met verschenen. Het werkwoordje verschijnen. Eigenlijk staat hier telkens, bijvoorbeeld in vers 5, hij is gezien door Kefas. En vers 6, hij is gezien door meer dan 500 broeders tegelijk. En vers 7, hij is gezien door Jacobus en alle apostelen. En als laatste van allen is hij ook door mij gezien. Heb ik niet Jezus onze Here gezien? Ja, dat had hij inderdaad. Kijk, wat de dood en opstanding betreft van de Heer Jezus Christus, heeft Paulus verkondigd overeenkomstig wat hij zelf ontvangen had. Maar als het gaat om de verschijningen van de Heer Jezus Christus, kon hij zo in het rijtje aansluiten. Wel als laatste, maar hij kon zo in het rijtje aansluiten. He, op een andere plaats zegt de apostel Paulus, dat is in een van zijn verdedigingen voor een van de machthebbers, he, dan beschrijft hij hoe hij tot geloof gekomen is, weet je wel, op de weg naar Damascus en zo. En dan spreekt de Heere, die spreekt ook tot hem. Hij zegt, nadat wij allen op de grond gevallen waren, hoorde ik een stem tot mij spreken in de Hebreeuwse taal. Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Het is hard voor u de hielen tegen de prikkels te slaan. En ik zei, hè, dat is een soort verslag van zijn bekering, hè, achteraf. Hij zei, wie bent u, Heer? En hij zei, ik ben Jezus die u vervolgt. Maar richt u op, sta op uw voeten, en dan komt het, want hiertoe ben ik aan u verschenen. Dus als Paulus in 1 Korinthe 15 zegt, als allerlaatste is hij ook aan mij verschenen, hè, dan klopt dat helemaal met de levensgeschiedenis van deze apostel. Hiertoe ben ik u verschenen om u aan te stellen als dienaar en getuige zowel van de dingen die u gezien hebt, en dan komt hij, en als van die waarin ik aan u verschijnen zal. Dus Paulus is in ieder geval iemand geweest aan wie de Heere meerdere keren verschenen is. Op de weg naar Damascus, dat was de eerste verschijning van de Heer, de verheerlijkte Heer notabene, aan Saulus, zo heette hij toen nog. Die verschijning was zo heerlijk dat hij daar ook meteen blind van werd en 3 dagen en 3 nachten niet kon zien. Maar de Heere heeft ook gezegd, ik zal nog aan u verschijnen. En ook dat, ja, dat is gebeurd, dat moeten we tenminste zo aannemen. En dat heeft wellicht te maken met het schrijven van de schrift, de brieven die Paulus geschreven heeft, of wat dan ook. Maar de Heere is meerdere keren verschenen. Paulus zegt in 1 Korinthe 15 vers 8, hij is als laatste van allen ook aan mij verschenen, door mij gezien, als aan de ontijdig geborene. En als je dit zo leest, dan zou je misschien in vers 8 denken van, nou, dat ontijdig geborene, dat betekent als aan een te laat geboren kind. Maar het aparte is dat Paulus dat hier nou juist niet zegt. Hij zegt juist als aan een te vroeg geboren kind. Dat is wel apart, hè? Dus als laatste is hij aan mij verschenen, laatste, als aan een te vroeg geboren kind. En ik denk dat dat alles te maken heeft met de bediening die de apostel Paulus had gedurende de handelingenperiode, waarin hij verschillende keren laat zien dat profetieën aangaande de knecht des Heren, in het boek Jesaja, dat die op hem van toepassing zijn. Ik stel u tot een licht der heidenen en dat soort zaken. En als je die knecht des Heren bestudeert, hè, dat onderwerp in de Bijbel, dan kom je erachter dat daar enerzijds de persoon van de Heer Jezus Christus mee bedoeld wordt, en anderzijds een bepaald gedeelte uit het volk van Israël dat in de dienst van de Heer zijn heil zou verkondigen. En Paulus zelf, zoals gezegd, die past verschillende keren die profetieën op zich toe. Dus als hij zegt, hij is aan mij verschenen als aan een te vroeg geboren kind, Ja, dan denk ik dat je dat zo mag opvatten, dat het er eigenlijk op aankwam dat toen Paulus dit schreef, niet alleen hij de verkondiger zou zijn, als knecht des Heren, maar dat er eigenlijk een veel groter deel uit het volk van Israël zou moeten zijn, die samen met hem verkondigden. Zoals uiteindelijk, in de eindtijd, er sprake is van 144.000 mensen die allemaal verkondigen, eerstelingen uit het volk, uit elke stam 12.000, die allemaal ja, dat heil verkondigen en zo rondgaan. Ik ben een te vroeg geboren kind wat dat betreft, zegt de apostel. En de Heere, die is aan mij verschenen als aan een te vroeg geboren kind. En dan zegt hij vervolgens, ik immers ben de minste van de apostelen. Hij is als laatste verschenen aan Paulus, ik ben de minste van de apostelen. Ik ben het niet waard een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God heb vervolgd. Dat is wel mooi hoe de apostel dat zo schrijft. Aan de ene kant zegt hij in 1 Korinthe 9 van, ben ik niet een apostel? En als je dat hele hoofdstuk leest, dat is op zich wel grappig, als je dat hele hoofdstuk leest, dan noemt hij allerlei dingen op. Ik mag toch ook een vrouw meenemen, een zuster als vrouw meenemen, zoals Petrus, hè, Kefas. Die was getrouwd namelijk. Ja, op zich ook alweer heel, heel grappig natuurlijk. Dat Petrus getrouwd was, want als je denkt aan de katholieke kerk, dan mag geen enkele priester in de navolging van Petrus getrouwd zijn. Tenminste, langzamerhand komt er een beetje kentering. Dat houden ze niet vol namelijk. Met alle gevolgen van die. Maar goed, ja, de paus is de grote plaatsvervanger van Petrus. Maar Petrus zelf, die was gewoon getrouwd. Dus ja, dan denk ik ook weer, waar doen we moeilijk over? Hè? Maar goed, heb ik dat recht niet? Ben ik niet een apostel? En hier zegt hij, ik ben het eigenlijk niet eens waard een apostel genoemd te worden. Dat is het mooie, omdat hij ja, daardoor ook terechtkomt bij wat de genade van God in zijn leven feitelijk betekent. Het gaat er niet om wat ik doe, wie ik ben uit mezelf, zegt hij, maar het is de genade van God. Weet je wat zo mooi is? Dat Paulus, wij kennen Paulus als de apostel van de genade. Ik heb zo strakjes gehad over die evangelieboodschap. Je gelooft in de eerste plaats dat er een schepper is die verantwoording vraagt. Hem mag je aanbidden. In de tweede plaats mag je hem aanbidden door de Heer Jezus Christus. Hij is de weg tot hem, tot de Vader. Maar die evangelieboodschap is daarmee nog niet compleet. Nee, afhankelijk van de tijd of bedeling waarin je zit, in Gods plan met de mens, wordt daar nog een extra stukje verkondigd. En in het ene geval, zolang de Heere bezig is met zijn werk hier op aarde door middel van het volk van Israël, heeft dat te maken met het evangelie van het koninkrijk, met tekenen, wonderen, kracht en alles wat er maar bij hoort. Alleen, daar is de Heere nu niet mee bezig. En wat ook de uitbreiding van, van die evangelieboodschap kan zijn, dat is de boodschap van de verborgenheid. En Paulus heeft het later in Efeze over de verborgenheid van het evangelie. Dus er zit ook nog een verborgen kant aan. Nou, dan moeten bij ons gelijk alle alarmbellen gaan toeteren. Gaan rinkelen bedoel ik natuurlijk. Want dan kom je uit bij de verborgenheid, namelijk het lichaam van de Heer Jezus Christus. Dat onbekende plan van God, niet overeenkomstig de schriften. Omdat daar in de schriften niks over te lezen is. Dus afhankelijk van de tijd waarin je je bevindt, wordt er een boodschap verkondigd die van toepassing is wat God betreft. Kijk wat wij mensen allemaal doen. Nou ja, dat is dan even punt 2. Maar het gaat erom wat God betreft. Als de Heere in zijn plan bezig is met de oprichting van zijn koninkrijk, waar Israël de eerste plaats inneemt, dan wordt het evangelie van het koninkrijk verkondigd. En als de Heere zoals nu bezig is met de uitroeping van de gemeente, het lichaam van Christus, dan hoort het evangelie wat daarbij hoort verkondigd te worden. Nou, ik zei al, Paulus is een apostel die bij ons bekend staat als de apostel van de genade. En het mooie is dat in elke evangelieboodschap die genade van God in feite de hoofdrol speelt. En helemaal als je denkt aan de tijd waarin je nu leeft. Want het gaat nu werkelijk compleet en geheel over de genade van God waarin hij tot zijn doel komt. Toen deze tijd aanbrak, aan het begin daarvan, kon de apostel Paulus schrijven: mensen, de genade van God is verschenen heilbrengend aan alle mensen. Nou, en als Paulus hier zo schrijft, hè, dat was nog daarvoor, maar als hij schrijft van mensen, ja, ik ben door de genade van God, ben ik wat ik ben, ja, dan geeft dat ons in ieder geval ook een prachtig beeld van wat de genade van God ook in onze levens doet. Want wij zijn niet wat we zijn door eigen inspanning. He, als we dat denken, ja, dan verschillen we in feite niet van welk mens dan ook om ons heen. Nee, wij zijn door de genade van God wat we zijn. En Paulus zegt er dan bij, ik heb mij niet te vergeefs ingespannen. Integendeel, nou begint hij een beetje op te scheppen, hè? Ik heb mij meer ingespannen dan zij allen, dan al die andere apostelen. Moet je je voorstellen, meer dan die 12. Maar, en dan blijkt dat Paulus het niet opschepperig bedoelt, dan zegt hij niet ik, maar de genade van God die met mij is. Kijk, en zo is het. Op een andere plaats schrijft Paulus in de Galatenbrief, als iemand denkt iets te zijn, terwijl hij niets is, bedriegt hij zichzelf. Ik weet niet of je dat vers kent, Galaten 6 vers 3. In de NBG-vertaling stond, als iemand meent dat hij iets is en het niet is, vergist hij zich zeer. Hè, en dat is nou precies het punt, hè? Je kunt wel denken dat je wat bent, en er dan ook van uitgaan, maar je vergist je enorm. En als gelovige heb je misschien dat idee ook wel eens van, oh, ik stel best wel wat voor. Maar realiseer je goed, het is alleen maar door de genade dat je bent wat je bent. Je zou dat vers uit Galaten ook op kunnen vatten als dat je denkt dat je iets bent, maar dan in negatieve zin. Er zijn ook mensen, ook gelovigen, die denken dat ze helemaal niets zijn. En dan bedoel ik niet even in het licht van Gods genade, maar dan bedoel ik even gewoon puur van hoe ze tegen zichzelf aankijken. He? Ik stel niks voor, ik kan niks. En waarom zou de Heer met mij verder willen? Want wat stel ik voor, weet je wel? En zo kun je zeggen, als iemand denkt dat hij niets is, dan vergis je ook. He? Want houd er maar rekening mee dat jouw leven, hoe waardeloos het misschien ook is in je eigen ogen, kostbaar genoeg was voor de Heer Jezus Christus om ervoor te sterven. En op te staan. He, dus genade, dat is waar het op uitkomt. En als je dan denkt aan die boodschap die te maken heeft met de positie van het lichaam van de Heer Jezus Christus, ja, dan kom je erachter dat God zijn genade zo ontzettend uitgebreid getoond heeft, dat je notabene als mens hier uit deze wereld, dat je door hem overgezet bent vanuit de macht van duisternis in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde, in het licht. En dat God je vanaf dat moment niet meer ziet zoals jij bent, maar dat hij je ziet in de Heer Jezus Christus. En dan krijg je dat hele rijtje van kwalificaties waarvan je denkt van, nou jongens, dat kan toch nooit op mij van toepassing zijn. Maar dan zegt Paulus, je bent in Christus rein. Je bent in Christus heilig. Je bent in hem rechtvaardig. Je bent in hem smetteloos. Het is werkelijk niet voor te stellen. Onberispelijk. Ja, dat zijn echt van die dingen. Als je nou van jezelf denkt dat je wat bent, nou dan ben je dat alleen maar in Christus. En hou daar nog maar rekening mee. Het is door de genade van God dat je bent wat je bent. En wij mogen de Heer zo dankbaar zijn, hè, dat het inderdaad die genade is die ons begeleidt in dit leven en ons brengt waar God ons hebben wil. Hè, en hoe dat gaat, we weten in ieder geval dat het gaat over bergen en dalen. En dat is ook echt zo'n bekende. Hè. Zo gaat het nou één keer. Maar we weten in ieder geval wel dat de uitkomst super is. Namelijk in Christus. En dan zullen we gaan aanschouwen, gaan zien, op een heel ander niveau, wat ons werkelijk geschonken is in de Heer Jezus Christus. En mag je weten, hè, dat daar waar je nu met hem gestorven bent, begraven bent en opgewekt bent, en in de hemel bent gezet, dat dat ja, je positie is, ook in de toekomende eeuwen. En daar ja, brengt hij alle dingen tot volheid. En daar mogen wij deel van uitmaken. Ik wil tot slot nog een paar versen lezen uit de 2e Timotheusbrief. Daar schrijft Paulus namelijk ook over het evangelie. En je zou zeggen dat is misschien een beetje een samenvatting hè, van waar we het nu zo over hebben gehad. 2 Timotheus 1, vers 8. Daar schrijft Paulus, schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Here, en ook niet voor mij, zijn gevangene, maar leid verdrukking om het evangelie. Daar heb je dat evangelie. Overeenkomstig de kracht van God. Nou, en dan gaat hij wat omschrijven, wat het evangelie voor ons te betekenen heeft. Hij zegt, hij heeft ons zalig gemaakt. Oftewel behouden, gered. Hij heeft ons geroepen met een heilige roeping. In de Filippenzenbrief heeft Paulus het over de bovenroeping van God. Dat wil zeggen, God heeft ons geroepen vanuit de wereld en boven neergezet. Een heilige roeping, zo wordt dat hier genoemd. Dat was niet overeenkomstig onze werken, hè, als iemand denkt dat hij iets is. Maar het was overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden van de eeuwen. Dit is bijna niet meer te begrijpen. Dat God dus voor de tijden van de eeuwen, voordat dat hele plan dat hij in Christus gemaakt heeft begon, dat hij toen al ons genade geschonken heeft, omdat hij ons op het oog had. En die genade, zegt Paulus, die is nu geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker, Jezus Christus. Paulus gebruikt 6 keer het woordje verschijning in zijn brieven. En dit is de enige keer dat hij daarmee terugkijkt naar de verschijning die wij nu, waarvan wij nu zeggen 2000 jaar geleden. En voor de rest gaat het bij verschijning steeds om de toekomstige verschijning. Dus die nu is geopenbaard, vers 10, door de verschijning van onze zaligmaker, Jezus Christus, die de dood teniet gedaan heeft en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie. En, zegt Paulus dan, ik ben daartoe aangesteld als prediker, apostel en leraar van de heidenen of de volken. Nou, al met al hè, een prachtige boodschap die ons spreekt van een geweldige rijkdom. We hebben net gezongen, meer dan rijkdom. Nou, in ieder geval meer dan aardse rijkdom, maar wat God betreft is het allemaal rijkdom waarin hij ons laat delen. Amen. We gaan de Heer met elkaar danken. Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u danken dat we zomaar weer tot u mogen komen in alle vrijmoedigheid, dat we dat mogen doen, Heere, op grond van het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. En we danken u zo, Heere, dat u gesproken hebt, met name in hem. Heere, en dat u in hem ook de weg naar u hebt getoond. We willen u danken dat we ja, die weg ook mochten gaan door het geloof. Heere, en deel hebben gekregen daaraan. En mogen ontdekken, Heere, dat u inderdaad leven bent, dat u waarheid bent, dat u licht bent. Heer, en dat de Heer Jezus Christus de weg daar naartoe is. We danken u, Heer, ja, voor zoveel liefde en zorg. Heer, wij maken ons vaak zorgen voor het leven hier op aarde en soms ook heel terecht. Er zijn redenen genoeg. Maar Heer, we willen u ook danken dat u voor ons zorgt. Heer, en dat u ja, ons al ziet op de plek, Heer, waar Christus is. En dank u wel, Heer, dat ja, dat eenmaal ja, ook voor ons zichtbaar mag worden. We danken dat we in dat geloof mogen leven. Heren, dat we eenmaal, Heren, nu we met Christus verborgen zijn, dat we eenmaal mogen verschijnen met Hem in heerlijkheid. Vader in de hemel, het zijn allemaal dingen, Heren, die we door het geloof kunnen begrijpen en willen aanvaarden. En tegelijkertijd zijn ze werkelijk onbegrijpelijk voor ons. We danken u, Heer, dat u ons daarin desondanks leidt, dat u ons daarin bevestigt, Heer, en dat we steeds meer zicht mogen krijgen op dat geweldige plan dat u hebt. Vader, we willen elkaar aan u opdragen. We danken, Heer, dat u met ieder van ons meegaat. U weet ook wat ieder van ons nodig heeft. Heer, en we bidden, Heer, dat we stuk voor stuk de nabijheid van u ervaren mogen in alles. We weten, Heer, dat u er bent, dat u nabij bent. Maar Heer, we willen ook danken dat u het ook aan ons wil laten merken. Dank u wel, Heer, daarvoor. Dank dat we elkaar zo aan uw genade mogen toevertrouwen. Heer, en we danken voor alle zegen die we ontvangen hebben in de Heer Jezus Christus. We doen dat, Heer, uit genade. Amen. Amen. Nou, dan gaan we nog een lied zingen, broeders en zusters. Lied 688. Genade zo groot. Zullen we dat staande doen?